En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Frank Ruiters.
De Donderdagdate.
Girl, I wanna nut with you. I wanna nut you up and show you the light. Baby, just put some funk into. Come put your body to a nugget tonight. Girl, cause when I see you move, it sends a shock right through me. Girl, don't you know? Baby, I wanna nut with you. Cause girl, you're looking good on my video.
Goedenavond.
Frank Ruiters.
Ja, je bent er weer.
De Donderdagdate.
Goed dat je er bent. Je hoorde Warp 9 en Nank aan het begin van dit programma. En dit is dus de Donderdagdate.
De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
Dat betekent dat je niet alleen gezondheidsnieuws krijgt, maar ook inspirerende talks over gezond leven. En tussendoor veel good muziek voor een extra lekker gevoel. Met vandaag in dit programma... Therapeut voor natuurgeneeskunde, Hajo Bol, over het microbioom. We spreken met fermentatie-expert Peter van Berkel. Welk zout moet je nu precies gebruiken voor het fermentatieproces? Contact met Jeroen de Haas, hij is ortho-moleculair therapeut. En bespreekt voor wat voor mannen interessant is, de andropauze. En we hebben in dit programma Martina Kapusek over acupunctuur voor het verbeteren van de vruchtbaarheid bij de vrouw. Dat en nog heel veel meer dus gezondheidsnieuws tussendoor. En geniet ook van de muziek. Hier is Wham!
Oh,
net een heel klein beetje anders. Dat is Wham! And I am your man.
Dit is de Donderdagdate.
Ja, en daarin nu het eerste bericht.
Gezondheidsnieuws.
Voor kankerpatiënten die sterke pijnstillers gebruiken, kan een specifieke vorm van magnesium, genaamd magnesium L-treonaat, grote verlichting bieden. Onderzoek toont aan dat dit supplement de opbouw van tolerantie remt, waardoor patiënten na 3 maanden de helft minder extra morfine nodig hadden dan zonder. Daarnaast werkt het tegen de bijwerking van verstopping, een veel voorkomend probleem bij langdurig gebruik van opioïden. Deze vorm van magnesium is uniek omdat het als enige goed doordringt in de hersenen, waar het de pijnremmende werking van medicijnen versterkt. Het biedt dus een veilige manier om de effectiviteit van pijnstillers te verlengen en de levenskwaliteit te verbeteren zonder extra bijwerkingen. Dus kortom, magnesium L-treonaat helpt kankerpatiënten om langer met minder pijnstillers toe te komen en vermindert de symptomen van verstopping. Straks hier Hajo Bol. Hij is therapeut natuurgeneeskunde. Je kunt meer over hem te weten komen als je even kijkt op de website www.dedonderdagdate.nl. Kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl en dan klik je download interviews. Straks gaat Hajo wat meer vertellen over het in balans houden en brengen van het microbioom in de darmen. En dit is Angel. En Dancing in Paris. nu Hajo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hallo Hajo.
Ja, goeiedag. Hoi hoi.
Hey. Ja, het lichaam is natuurlijk belangrijk dat het in een staat van balans is. En naar mijn idee begint en staat het met hoe het nou precies in je microbioom is. Waarbij als er een verstoring is, waarbij er een cascade van reacties kan plaatsvinden, waardoor je ook toxines juist aanmaakt. En zeker niet afbreekt en voedingsstoffen niet goed opneemt. Dus laten we vandaag even centraal stellen het microbioom en alles wat je kunt doen om die balans te optimaliseren of terug te brengen.
Ja, nou, dat is een heel groot onderwerp wat je aansnijdt. Maar laat ik dan mee beginnen met te zeggen dat je microbioom, of eigenlijk is onze darm, dat begint bij de mond en dat eindigt bij je kont. Daar is eigenlijk een soort van buis. In die buis, daar leven bacteriën, virussen, schimmels, de hele zantenkraam. En die hebben maar één doel, die willen overleven. Dus wat doen die? Die gebruiken het voedsel wat ze binnenkomen, gebruiken ze eerst voor zichzelf. Maar ze zetten daarmee ook dingen om. En van de omzettingen, dat gaat weer het bloed in. En daar leeft de rest van het lichaam van, zeg maar. We hebben natuurlijk ook nog zuurstof nodig, by the way. Dus het is niet alleen maar je darm. Maar als je kijkt naar gewoon vast voedsel, hè, en vocht. Dat is deze centrale buis. En het microbioom wordt eigenlijk aangeduid. Daarmee wordt aangeduid de grote kolonie bacteriën die met name in, dat begint een beetje in de 12-vingerige darm, maar die met name in de dunne darm zitten, want daar zitten de meeste bacteriën en natuurlijk in de dikke darm. Nou, en elk onderdeel van die buis heeft zo zijn eigen functie. Ik roep altijd, vertering begint in je mond. Als je niet koud, dan geef je geen signalen af, dan weet het lichaam niet wat er verder moet gebeuren. Dat betekent eigenlijk dat je vertering op 1-0 achterstand zet. Als je niet goed, dus begint goed te kauwen, dan komt het verder in de maag. De maag heeft een hele lage zuurgraad. Dat moet er ook, want bij elke hap voedsel komen een heleboel bacteriën binnen die je eigenlijk niet in die buis wil hebben. Nou, die moeten eigenlijk allemaal afgedood worden door het maagsap. En de grote eiwitten worden al zeg maar, een soort van start van meegemaakt om dat te splitsen. Dan gaat dat door naar de 12-vingerige darm. Daar dan wordt het in één keer van heel zuur naar heel basis. Hè, gal en de pancreassappen. En laten we niet vergeten dat de pancreas of de alvleesklier ook natriumbicarbonaat aanmaakt. Om zeg maar, die zure maaginhoud om te zetten van een pH van 1 naar een pH van 7 of 8. En dan gebeurt het omgekeerde. Dus je hebt een soort van wasmachine. Eerst heb je iets heel zuurs, dan heb je iets heel basis. En daarmee worden alle stofjes die daarin komen, worden uit elkaar getrokken en in kleine partjes verdeeld. Nou, dat noemen we vertering.
Ja, dus dat is eigenlijk de kern. Hè? Het begint bij dat maagsap dat voldoende aangemaakt moet worden en zuur zijn. En daarnaast ook het pancreassap.
En in die pancreas zitten dan weer enzymen. En enzymen die splitsen eigenlijk de boel verder op. Nou, en dan komen we bij een heel stuk darmflora, zoals dat dan heet. Of nou ja, dat was vroeger de benaming darmflora en dan noemden we dat. En dan had je daarvoor probiotica en prebiotica. En probiotica zijn eigenlijk zeg maar dezelfde bacteriën die in je darm leven. Een voorbeeld daarvan, die zitten in volle kwark. Een acidophilus bijvoorbeeld, dat is een probiotica. Vervolgens, in die verteringscyclus zeg maar, van enzymen gaan we door naar die bacteriën. En je kunt je voorstellen, als je uitgaat van 100% bacteriën, dan heb je, nou, laten we zeggen, 80% die is neutraal. Een 10% is vijandig en een 10% is goed. En als nou een van de twee partijen, goed of slecht, gaat groeien, dan neemt hij de neutrale hoeveelheid mee. Dat betekent dus als er een overgroei is van een teveel aan negatieve bacteriën, dan draai je in één keer die neutrale hoeveelheid, draait zeg maar zich, die gaat meewerken met die negatieve bacteriën. En dat verklaart waarom je dus, als je echt last hebt van je darmen, dan moet je ook die hele balans weer terugzetten in dat microbioom. En dat is best wel een lastige, want dat gaat meestal niet alleen maar lukken met wat probiotica, nee, daarvoor heb je prebiotica nodig. En prebiotica, dat zijn de belangrijkste vezels waardoor de goede bacteriën harder gaan groeien dan de slechte bacteriën.
Ja, en het type prebiotica, dat is natuurlijk afhankelijk van welke bacteriën helemaal uit balans zijn. Hè? Je hebt bijvoorbeeld resistent zetmeel, inuline.
Ja, dat is een voorbeeld daarvan. Fosfo-oligosaccharide. Fructose oligosaccharide is het geloof ik. Ja, dat klopt. Ja, en onze immuniteit wordt gevormd. Mede daar, is er, die zit allemaal in die darmwand. Want ja, daar komt zowel de goede dingen binnen als de slechte dingen binnen. En daar moet een soort van douane zitten. En nou ja, je douane is zeg maar je immuunsysteem. En daarom zeggen ze ook altijd, is de gevleugelde uitspraak, je immuunsysteem zit voor 80% in je darmen.
Ja. Heb jij nog ervaring als mensen een verstoorde balans hebben in hun darmflora? Wat is volgens jou dan de beste weg om het aan te pakken? Want je zei al, ja, probiotica nemen is niet voldoende. Prebiotica erbij is al veel beter. Maar heb jij een beetje een succesformule die de balans laat herstellen?
Dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de klachten. Omdat op het moment dat er een te snelle doorgang is, dan heb je een ander probleem, is dat er een te langzame doorgang is. Bij obstipatie geldt altijd dat er ook nog een vochttekort is en een mineralentekort. Bij te dunne breiige ontlasting is er ook weer een mineralentekort. Dus zouten zijn altijd heel belangrijk. En dan heb ik het niet over alleen maar natrium, maar dan heb ik het ook over kalium en calcium en magnesium. Allemaal dat soort zouten. En om een goede balans te zeggen, ja, dat hangt weer nogal, dat is nogal persoonsgebonden. De meest gangbare vorm is kijk naar de plantaardige vezels, want die krijgen er te weinig. En dan roep ik altijd schorseneren. Ik vind het een heerlijke groente. De meeste mensen kennen het niet of eten het nauwelijks. En ik zou eigenlijk willen adviseren, als je nou iets een prebiotische vezel wil hebben, dan moet je denken aan asperges, aan schorseneren, aan prei en aan bepaalde knollen die onder de grond zitten. Denk aan koolraap, knolraap. Eigenlijk de dingen die we normaal gesproken veel te weinig eten. Maar daar zitten nou juist de meeste vezels in. En ja, de meeste mensen denken nog steeds van ja, maar vezels zitten toch in je brood. Nou, dat tarwevezel is, mits die biologisch en niet vergiftigd van de glyfosaat. Fosfaat, is dat een hele goede vezel, maar dat is toch net even wat anders als een groentevezel.
Ja, en volgens mij van die groenten die je net noemde, zoals schorseneren en asperges en prei. Als je je afvraagt hoe kan je die nou klaarmaken, kan je er volgens mij heel makkelijk een soep van maken. Die altijd wel goed valt. En de vezels blijven dan gewoon intact, hè?
Ja, dat klopt. Ja. En dan, of je zet de puree even erop en dan heb je een dikke soep. Ja, nee.
Lekker juist. Ja, een beetje peper erbij.
Maar ja, schorseneren, zij smaken een beetje nootachtig. Je kookt ze, je steelt ze en je kookt ze en je hebt er een groente bij. En asperges zijn dat altijd ook niet zo heel erg moeilijk. Bovendien, iedereen heeft tegenwoordig Google, dus je tikt het in en je krijgt 20 recepten.
Ja, dat is ook zo. Ja. En raad je wel eens mensen met verstoorde darmflora aan om dan toch eerder in het proces die enzymen bij te slikken? Die enzymen die voor de spijsvertering goed zijn?
Dat is een extraatje. Zeker op het moment dat je wat ouder wordt en hoe vervuilder het lichaam, hoe moeizamer de vertering gaat. Om een handje te helpen kan nooit kwaad. En ik ben een groot voorstander van het gebruik van enzymen. Omdat enzymen zorgen gewoon, helpen je vertering. Ja, en als je vertering beter gaat, dan wordt ook automatisch alles beter opgenomen.
Ja. En zou je dat dan tijdelijk moeten gebruiken of kunnen gebruiken? Of kan dat ook permanent?
Ja, het kan permanent. En tijdelijk moet je zien als bijvoorbeeld alleen maar standaard bij de grote maaltijd. Ja. Bij een grote, vetrijke, eiwitrijke maaltijd. Ja, dan zou ik zeggen van doe eens wat enzymen erbij. Zeg maar vanaf een jaar of nou, zo 45, 50 zo. Dan is dat geen overbodige luxe. Want onze capaciteit om enzymen te maken neemt naarmate we ouder worden steeds verder af.
Ja, en je lichaam wint er niet aan of zo. Hè? Dat het afhankelijk wordt van die pilletjes?
Ja, definieer dan afhankelijkheid. Kijk, ik denk niet dat je er iets van gaat merken als je ze niet slikt.
Nee.
Het kan zo zijn dat iemand die heel erg last heeft van winderigheid, die eet enzymen en heeft veel minder winderigheid. Hij stopt met de enzymen en krijgt de winderigheid weer terug. Ja, dan ben je in die zin afhankelijk van iets wat volledig natuurlijk is. Dan denk ik, ja, dat is de andere discussie.
Ja, inderdaad.
We moeten nergens afhankelijk van zijn. Ondertussen heeft iedereen een telefoon waar hij niet meer vanaf kan. Dus laten we daar dan eens maar mee beginnen.
Ja, inderdaad, zeker. Ja. Nou, mooi. Dankjewel, Hajo, voor het antwoord op deze vraag. Tot de volgende keer. Dat is vet. Een net iets andere mix van Too Shy van Katja Gugu.
Frank Ruiters.
De Donderdag
Date. WNCI.
Gezondheidsnieuws.
Voor kinderen met jeugdreuma kan een dagelijks supplement met coenzym Q10 de ernst van hun klachten meer dan halveren. Een recente studie toont aan dat na 3 maanden de ontstekingen en pijn flink afnamen, terwijl de levenskwaliteit merkbaar verbeterde. Het supplement coenzym Q10 werkte als een krachtige ondersteuning, naast de gewone medicatie, door agressieve ontstekingsstoffen te remmen. De ziekteactiviteit zakte van een hoog naar een matig niveau, wat de kans op blijvende gewrichtsschade kleiner maakt. Hoewel het onderzoek klein was, biedt het veelbelovend perspectief op een veilige en natuurlijke aanvulling voor jonge patiënten. De gezondheidsrisico's van PFAS, de zogenaamde eeuwige chemicaliën, zijn nog niet helemaal duidelijk, maar onderzoek wijst steeds vaker op een link met kanker en hormonale verstoringen. En het komt vooral binnen via voedsel en water. Hoewel de opname van PFAS door de huid via kleding mogelijk is, achten experts dit veel minder zorgwekkend dan het binnenkrijgen via de mond. Toch wil je deze stoffen liever vermijden, maar helaas zijn ze niet altijd makkelijk te herkennen, omdat er geen verplichte labelplicht is op kleding. Let vooral op kleding die waterafstotend, vlekwerend of ademend is. En termen als Gore-Tex en Teflon, die zijn allemaal een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van PFAS. Gelukkig stoppen veel merken er vrijwillig mee en kun je ook zoeken naar producten die expliciet als PFAS-vrij zijn gecertificeerd door onafhankelijke tests. Voor je gezondheid is het verminderen van PFAS in je drinkwater en voeding echter nog veel belangrijker dan letten op je kledingkeuze. Maar ja, wees dus wel alert op die waterafstotende labels in je kast. Focus vooral dus op schone lucht, schoon water en gezonde biologische voeding, om de blootstelling aan PFAS te beperken waar dat kan. Meer nieuws komt straks. En zometeen ook contact met fermentatie-expert Peter van Berkel. Hij vertelde eerder over de pickleperers. Welk zout moet je daar nu precies in doen? Want hij zei iets van, volgens mij Keltisch zeezout. Nou, we gaan het straks horen. Nou, deze herken je denk ik wel, toch? Deze man heet Bobby Thurston. En je hoort de lange versie van You've Got What It Takes.
Gezondheidsnieuws Radio.
Baby, take your time, keep the rhythm. This is the world-famous WAYV Big 80s Weekend, kicking off another hour of classic 80s hits for South Jersey right now.
WAYV Atlantic City.
Peter van Berkel is er nu van Peter van Berkel met ck.nl. Hallo Peter.
Hey, goedenavond. Hallo. Frank, daar zijn we weer.
Hi, ja, je hebt verteld over die Japanse manier van fermenteren met die pikkelpers. Je hebt er ook een boek over geschreven. Hoe kan dat nou eigenlijk dat als je dan de groenten die je fermenteert met dat 2% zout onder zo'n enorme druk zet, dat het hele proces zo veel sneller gaat?
Ja, het geeft een boost aan het proces. En nou ja, goed, er zijn een paar factoren. We voegen dus zeg maar 2% zout toe aan die groente die ik op dat moment wil fermenteren. Zout heeft een vocht aantrekkende werking. Dus je krijgt ineens een osmotische werking in die groente. Dus er wordt vocht onttrokken aan die groente. Nou, dat heeft een culinaire voordeeltje. Want als het ware krimpen de cellen in de groente, waardoor de smaak hoger wordt, oftewel zich verbetert. Dus de groenten gaan intenser smaken dan ze oorspronkelijk smaakten. Mm-hmm. Dus dat vinden we culinair leuk. Ja. Er gebeurt nog wat. De combinatie fysieke druk met zout en vochtonttrekking. En hier komt zeg maar dan ook de truc van waarom ik zo gebrand ben op het gebruik van zeezout. Zeezout bevat natuurlijk voornamelijk natriumchloride, maar daar zitten ook andere mineralen bij. Onder andere magnesium. En dan moet ik nu even een beetje een scheikundig verhaaltje gaan vertellen.
Ja, prima.
Want het magnesium in dat zeezout, die heeft weer invloed op koolhydraten in die groenten. En, dan bedoel ik zeg maar de pectine. En dat is zeg maar, pectine is als het ware het skelet of het cement van groente en fruit. En de grap is zeg maar dat die extra mineralen die versterken de pectinekoolhydraten. Nou kan je zeggen, ja, een beetje dom technisch verhaal. Maar ook dit heeft weer een enorm culinair effect. Want hierdoor ontstaat een enorme knapperigheid van je groente. Dus de groente wordt knapperiger. Ik vind dat zo moeilijk. Zo moeilijk wordt het knapperiger. Ze worden knapperiger dan ze oorspronkelijk waren.
Oh ja.
En dat is iets waar ze in Japan natuurlijk volledig op flipten. Die zijn natuurlijk, de lat ligt hoog in Japan. Dus dit is iets wat zij enorm waarderen. En ook weer iets anders zeg maar met onze traditionele Europese fermentaties is dat deze pikkelpersfermentatie altijd in kleine hoeveelheden worden gemaakt. Ik vertelde net zeg maar de zuurkoolfermentatie, dat kan je maanden bewaren, maar deze pikkelpersfermentatie bewaar je maar eigenlijk een paar dagen.
Oh, oké. Okay.
En waarom is dat zo? Omdat naargelang je hem langer gaat bewaren, loopt heel langzaam die knapperigheid terug. En dan zegt Japan natuurlijk, ja, dat gaan we niet doen. Je maakt maar gewoon een nieuwe. Daarom zijn die pikkelpersen ook zo klein. Dus je maakt gewoon 1 of 2 keer per week maak je zo'n pikkel. Maar dat is ook in een handomdraai is dat gebeurd, om ook gebruik te maken van die unieke knapperigheid.
Ja.
Japan is natuurlijk ontzettend geënt op smaak, op kleur van groenten, op texturen. Ja, en daar hebben ze gewoon een heel geavanceerde techniek op ontwikkeld.
Ja.
Om dat naar voren te brengen. Dus ik vind dat ook wel heel fascinerend gewoon.
Ja, en als je die pikkelpers gebruikt, dan laat je de groenten gewoon in die pers zitten.
Ja, een paar uur maar.
Een paar uurtjes, ja. Oké. Okay. Ja.
En daarna giet je het af en dan is hij klaar. Dan zou je hem inderdaad nog kunnen aromatiseren met smaakmakers. Nou, Japan heeft daar natuurlijk ook weer de meest gave recepten voor ontwikkeld. Die staan ook allemaal in mijn boek. Dat je nog met zeewier of rijstazijn of mirin of shoyu, sojasaus allemaal nog smaakaccenten kan maken. Maar het is niet noodzakelijk. Want zeg maar een pikkel die als het ware rauw uit die pikkelpers komt, is ook al super knapperig en zeer smakelijk.
Lekker. Keltisch zeezout is dus te prefereren. Hoe zit het met Himalaya zout? Dat bevat meer zwavel.
En ijzer. Klopt. Nou, ik ben zelf ook wel een groot voorstander van Keltisch zeezout. Ook vanwege het aantal voedselkilometers. Dus Keltisch zeezout komt vaak uit het gebied van de Guranden in Frankrijk. Himalaya-zout. Nou, op zich zou je daar wat van kunnen zeggen. Het is hooglandzout. Wij Hollanders zijn laaglanders, dus daar zit een enorm niveauverschil tussen. Dus daar zou je energetisch wat van kunnen vinden. Ik vind het inderdaad echt wel een dingetje qua voedselkilometers. Himalaya-zout komt echt van de andere kant van de wereld. Terwijl wij in Europa natuurlijk ook een zoutcultuur hebben die met veel dichterbij zout. En wat ik mogelijk ook wel een dingetje vind met Himalaya-zout is de arbeidsomstandigheden. Hmm. Met Himalaya-zout denk je natuurlijk aan die prachtige Himalaya-berg, wit besneeuwd met een blauwe achtergrond. Maar het zout wordt dus in mijnen gewonnen onder al dan niet belabberde werkomstandigheden. Hmm. Dus in die zin ben ik zelf niet zo fan van Himalaya-zout. Hmm.
Ik vraag me wel of bij Keltisch zeezout namelijk, dat kan toch ook bepaalde zware metalen bevatten?
Ja, nou ja, alles heeft inderdaad, klopt, heeft ze voor en ze tegen. Je zit ook het onderwerp microplastics is natuurlijk iets waar je over na kunt denken. En dat kan inderdaad in zeezout zitten. Dus eigenlijk, ja, je kan het nooit helemaal goed doen en je kan het nooit helemaal fout doen. Klopt.
En zijn er nog bepaalde groenten waarvan jij zegt, ja, die kun je eigenlijk niet fermenteren?
Nou, ik eigenlijk... Iedere groentesoort die ik voor mijn handen krijg, die fermenteer ik wel. Misschien zeg maar de hele zachte, tere groenten als bladspinazie, bladsla, andijvie. Misschien is dat wat minder geschikt. Maar aan de andere kant, snijbiet laat zich ook prachtig fermenteren. Chinese kool laat zich geweldig fermenteren. Eigenlijk is het ja, grenzeloos, dit onderwerp.
Witlof ook?
Witlof is te fermenteren, ja.
Fantastisch. Want volgens mij is het inderdaad heel erg goed voor je darmflora. En wordt daar ook de balans verbeterd in de zin van veel meer positieve, goede, gunstige bacteriën.
Ja, en ook zelfs al met zo'n korte pikkelpersfermentatie. Of in ieder geval, misschien mag je het niet eens een fermentatie noemen. Hè? Als je iets 3 uur in zo'n pikkelpers staat. Maar het is hetzelfde proces. Het is misschien het voorportaal van fermentatie. Dus als je zeg maar daar heel puristisch naar gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, dit is nog geen fermentatie. Wat wel weer heel grappig is, ik zelf merk het ook, het doet gewoon wat met je verteringssysteem. En ik krijg het ook wel weer te horen van gebruikers. Toen was ik laatst ook weer op een fermentatiefestival. En toen kwam ook iemand aan mijn stalletje. En die zei ook van ja, sinds ik die gekke pikkels van jou ook zelf maak, is mijn hele darmsysteem is tot rust gekomen.
Nou, dat is heel wat waard. Ja,
dus dat is natuurlijk toch wel heel echt heel gaaf om te horen. Ja.
Mooi.
Ja, dus nogmaals, ja. Het werkt twee kanten op. Dus echt ook de culinaire kant. Dat het zeg maar gewoon smaak, textuurverandering, smaaktransformaties versus zeg maar die gezondheidsvoordelen. Dus ja, daarom loop ik zo warm voor dit onderwerp fermenteren.
Ja, snap ik. Je hebt gelijk. Oké, dankjewel Peter voor de informatie.
Oké, met plezier en wellicht tot de volgende keer.
Let's go round again. Maybe we'll turn back the hands of time. Let's go round again. One more time. Let's go round again. Maybe we'll turn back the hands of time. Let's go round again. One more time. Mooie, verrassende remix, hè? Dat was The Average White Band. And let's go round again.
Gezondheidsnieuws.
2 tot 3 koppen koffie per dag lijkt optimaal voor een betere mentale gezondheid en een lager risico op stemmingstoornissen. Een grote studie onder honderdduizenden mensen toont aan dat zowel minder als meer koffie drinken gepaard gaat met een hoger risico op stress en depressie. De werkzame stoffen in koffie kunnen ontstekingen remmen en de aanmaak van het gelukshormoon dopamine stimuleren. En dat verbetert je humeur. Maar let wel, dit geldt niet voor iedereen, want bij gevoelige personen of bij te veel consumptie kan cafeïne juist angst en onrust verergeren. Luister daarom goed naar je lichaam. Voel je je rustig en scherp? Dan zit je goed, maar bij hartkloppingen of slapeloosheid is minder koffie juist weer beter.
Je luistert naar de Donderdagdate.
And after reading this diary, I'm not surprised they all said yes.
Honey, honey, how you thrill me. Honey, honey. Honey, honey, nearly kill me. Honey, honey.
I'd heard about you before. I wanted to know some more.
Sophie, Ellie en Lisa en Honey Honey uit de musical Mamma Mia. Nou, we hebben nog 2 minuten en ik zie je zo meteen in het 2e uur van de Donderdagdate. Dit is nog eventjes, tot slot, Randy Newman en You've Got a Friend in Me.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mind. And miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
Donderdag. Donderdag Date gaat zo verder.